Gemeentenaam is de kerkraad, deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritikas. Dat aanstaande zondag 3 september er voorbereiding zal zijn voor het heilig avondmaal. En dat het avondmaal DV zal worden bediend op zondag 10 september. En dan een mededeling in verband met de vrouwenvereniging. De eerste vergadering in dit seizoen is niet aanstaande woensdag, zoals was bekendgemaakt, maar aanstaande dinsdagavond, 29 augustus. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 29ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 29, vers 2. Zere stem op het hoogst geducht rolt en klatert door de lucht. En het vijfde zere stem ontbloot het woud. luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord vervolgens uit de 2e brief van Petrus, het 3e hoofdstuk. De 2e brief van Petrus, hoofdstuk 3. En in aansluiting aan de lezing van dit gedeelte uit de schrift zingen wij Psalm 119, het 60e vers. Psalm 119, vers 60. Deze 2e zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag af dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Nog deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, de zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, en acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Gemeente, in onze overdenkingen van dat gedeelte uit Gods woord waarin ons verteld wordt over Noach en datgene wat de Heere hem deed wedervaren, stonden wij stil bij een woord uit het 7e hoofdstuk van het boek Genesis, het laatste gedeelte van vers 16, waar ons verteld werd dat de Heere achter Noach toesloot. En we zagen dat Noach daardoor veilig was, dat hij en de zijnen en alles wat de Heere in de ark gebracht had veilig was, ook toen de oordelen over de aarde gingen. Achter de deur is veiligheid. Maar het woord van God vertelt ons niet alleen datgene van datgene wat er achter de deur is. Het woord van God vertelt ons ook wat er gebeurt met degenen die niet in de ark waren. Onze tekst vindt u vanmorgen in het 7e hoofdstuk van Genesis, in het 23e vers. Genesis 7, vers 23. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en ze werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. En wij leggen daarnaast vanmorgen het onderwijs van de Heer Jezus in het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 24, de versen 37 tot en met 39. Daar lezen wij Jezus' woorden: en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Wij willen het woord van God gaan overdenken zometeen, maar dan eerst het Heere om zijn onmisbare zegen vragen over de prediking. En dan willen wij in onze gebeden gedenken aan onze zieken, zuster Achterberg uit Doorn, die in deze week naar het ziekenhuis moet voor een rugoperatie. En aan Wim Henk Koelewijn, die morgen naar het ASU moet voor een groot onderzoek. Wij willen ook gedenken aan onze oude zuster Schuurman uit Sparrenheide, die in deze week naar haar dochter in Canada hoopt te gaan voor een verblijf daar van een aantal weken. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, uw heilig aangezicht mogen we zoeken in onze gebeden, nu wij vanmorgen weer bij elkaar zijn en nu gij ons onder uw woord brengt. Er is weer een week voorbij gegaan, heren, met allerlei wederwaardigheden. Voor de een zal de week misschien zo ongeveer wel ongemerkt voorbij gegaan zijn, zonder opzienbarende dingen, maar anderen hebben wellicht toch wel heel bijzondere gebeurtenissen meegemaakt, dingen waar ze mee bezig zijn, dingen die hen ook bezig houden, dingen die hen soms ook onrustig kunnen maken en teleurgesteld en bedroefd. Heren, er zijn zo van al die wederwaardigheden in ons leven en bij de een is het zus en bij de ander is het zo. Maar u geeft ons vanmorgen deze rustdag, deze dag die naar uw naam genoemd is en die aan uw dienst geheiligd is. Deze dag waarop wij onder uw woord mogen samenkomen om te horen wat gij ons in de Heilige Schrift en in de prediking daarvan te zeggen hebt. We danken u, Heren, voor zoveel gunstbewijzen en zoveel bemoeienissen en zoveel blijken van uw langmoedigheid, zoals gij die ons tot op dit ogenblik nog bewijst. En als wij het hebben over de bewijzen van uw langmoedigheid en van uw trouwe zorg, dan willen we daar vanmorgen toch ook heel bijzonder onder rekenen, Heren, dat u aan die langdurige periode van droogte en hitte een einde wilde maken in de afgelopen weken, en dat u verandering in de weersgesteldheid hebt gegeven, zodat mens en beest verkwikt mocht worden. En dat gij in uw oordelen die er over deze aarde gaan, en zo hebben we dat toch ook te zien, Heren, ook in het rijk der natuur, als er dreigingen zijn dat alles mislukken zal, ook in de arbeid onze handen, dat u dan toch nog in die oordelen blijkt een langmoedig en een barmhartig God te zijn. En dat u nog aan uw schepping en aan uw schepsel wilt gedenken. We danken u, Heren, voor die verkwikking, voor die verademing die u gegeven hebt. En wij bidden van u dat u nu verder ook aan uw schepping zou willen blijven gedenken. En dat het gewas op het land toch inderdaad ook nog mag groeien en straks ook zijn vrucht mag blijken te geven. U bent de God van wie we afhankelijk zijn, ook in die dingen, Heere. Zo ook trouwens in het geestelijke. En als we dan vanmorgen onder uw woord zijn, dan gaat het om die geestelijke zegen. Om dat werk van uw Heilige Geest. Om de toepassing van uw woord aan ons hart. Om het geestelijk verstaan van de dingen die gij ons doet horen. Om de vrucht op uw woord. Om de waarachtige bekering en het waarachtige geloof. Waardoor wij leren vluchten bij de zonde vandaan. Bij de dienst der zonde vandaan. Opdat wij u de Heere zouden aanhangen. U alleen zouden betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten. Heere, wees in ons midden. Wilt gij ons nog bezoeken met uw heil? En laat het woord dat ons vanmorgen verkondigd wordt inderdaad ook vrucht dragen. Een woord dat van uw oordelen en van uw gerichten spreekt. En niet te min, ook daarin, van uw langmoedigheid en van uw barmhartigheid, van uw genade voor zondaren. Laat het ons ertoe brengen, Heere, om die genade voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven te zoeken. Geef dat we het verstaan mogen dat buiten die genade een mens verloren is en verloren blijft. Maar dat die genade genoeg is om een verloren en onwaardige zondaar van het gericht te verlossen, van de zonde te bevrijden en met God te verzoenen en eeuwig zalig te doen zijn. Heere, maak uw genade dan heerlijk. Mag dat in de prediking gebeuren, maar mag het door de toepassende werking van uw Heilige Geest ook in het midden der gemeente in onze harten gebeuren, Heere. Dat gij uw genade verheerlijkt en dat wij daardoor zalig mogen worden. Zegen gij ons zoals we hier samen zijn, maar dan denken we ook aan hen die hier niet kunnen komen. We denken aan onze zieken. We bidden u voor onze ouden. Wilt u ze allen genadig en goed zijn? Dragen ze aan u op, Heere, alle die een weg van beproeving moeten gaan. Zuster Achterberg, als ze, nadat ze al zo lang moeite en pijn heeft moeten verdragen, nu in de komende week een operatie zal ondergaan. Dat zal een hele ingreep worden, Heere. Maar u bent de God die alles besturen kunt en wilt. En die ook op die operatiekamer aanwezig wilt zijn. Om daar bekwaamheid te geven en wijsheid en inzicht en alles wat nodig is aan de chirurg. En om haar door deze weg heen te helpen en ook nog te zorgen dat de behandeling die zij ondergaat ook werkelijk vrucht mag dragen en een gunstig resultaat mag hebben. Laat haar oog op u de Heere zijn, Heere, en wilt gij haar dan niet beschamen. Wees met haar en met alle die haar lief zijn in deze dagen van beproeving en zorg en maak gij toch dat de uitkomst zo mag zijn dat zij uw goede hand in dit alles mogen zien en dat ze u erom mogen verheerlijken. Wij bidden u ook voor Wim Henk Koelewijn die naar het Azië moet voor een langdurig onderzoek in verband met de vele klachten die er zijn en de wankele gezondheid van dit kind. Heren, zou u dat leven willen beschermen? Wilt u de ouders ook gedenken in deze dagen van beproeving en moeite? En wilt u geven, Heere, dat ze in het ziekenhuis nog wegen mogen vinden en nog mogelijkheden mogen ontdekken waar dit kind ook baat bij zou mogen hebben? Breid uw beschermende handen over dit jonge leven uit, o God, en wilt u in genade aan hen allen gedenken. Dragen ook zuster Schuurman aan u op, die op haar hoge leeftijd En na al de wederwaardigheden die ze heeft meegemaakt, deze week de reis hoop te maken om een poosje bij haar dochter in een vergelegen land te zijn. Heere, geef haar op die reis daarheen uw bescherming en uw bewarende hand. En geef dat ze het mag ervaren dat u meereist en met uw zorg haar omringt. En geef haar ook goede en gezegende dagen daar. Wilt u ook haar man gedenken die alleen achterblijft? Zie ook op hem in gunst ter neer. Heere, maakt u het nog wel in al deze dingen. Wat zijn we toch afhankelijk, Heere. En er zijn inderdaad ook geen dingen in ons leven waar we in eigen kracht verder kunnen. We denken vaak van wel. En wat moeten we ons ook schamen dat wij u zo vaak buiten de dingen houden. En dat we zo vaak toch nog wel in eigen kracht gaan en eigen beslissingen nemen. Maar doe het ons toch verstaan en leert u het ons toch, o God. Dat wij zonder u echt niets kunnen. En laten we zo in afhankelijkheid van u mogen leven voor het natuurlijke en voor het geestelijke. Zegen uw woord waar het ook verkondigd wordt. Deze dag in ons land en daarbuiten tot aan de einden der aarde. Heere, wilt u dat woord van u ook tot een zegen stellen voor velen die het mogen horen. En breidt uw koninkrijk nog uit. Veel hebben we te bidden. Weinig hebben we om aan te bieden. Niets. Niets is er, Heere, waarmee wij u kunnen behagen. Onze zonden getuigen tegen ons. En onze ongerechtigheden maken scheiding tussen u en ons. Vergeef, o God, onze ongerechtigheden en verzoen onze zonden. En laat het bloed van de Heere Jezus ons nog mogen reinigen. En laat uw geest, Heere, ons nog vernieuwen en herscheppen. En wil ons zo om Christus wil nog een genadig en een barmhartig God zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 73ste psalm, het 10e en het 14e vers. Hoe worden zij tot ieder schrik? En wie ver van u de weelde zoekt. 73 vers 10 en 14. Gemeente, dat moment dat de Heere de deur achter Noach toesloot, nadat hij met de zijnen en met alle dieren die God naar de ark toegebracht had, de ark was binnengegaan. Dat moment dat de Heere zelf de deur achter hem dicht deed, dat was ook het moment van de grote scheiding. Noach was binnen met de zijnen, maar de anderen bleven buiten. En we hebben gezien dat Noach niet binnen was vanwege eigen verdiensten. De geschiedenissen van Noach beginnen eigenlijk met ons te vertellen dat Noach genade vond in de ogen des Heren. Daar ligt het geheim. En zo heeft Noach het zelf ook verstaan. Zo heeft hij zijn leven ook gezien. Als een leven dat gered was. En dat gespaard bleef ook in het midden van de oordelen. Vanwege de onverdiende genade Gods. En eigenlijk zeg ik het zo niet goed, want ik hoef het niet eens onverdiende genade te noemen. Het woord genade, dat heeft in zich al het idee van het onverdiende. Genade is altijd onverdiend. Dus als we onverdiende genade zeggen, dan zeggen we het eigenlijk dubbelop. Maar zeker, onverdiend was het dat Noach door de Heere anders gemaakt werd. Dat Noach door de Heere gehoorzaam gemaakt werd. Dat Noach door de Heere begiftigd werd met de vrezen van Gods naam. En dat Noach gespaard bleef. Maar inderdaad, er is scheiding. Er zijn er ook die als de deur dicht gaat, buiten blijven. We zagen vorige week dat degenen die binnen waren er nou ook niet meer uit konden. Het zou nog gekund hebben als Noach zelf de deur had moeten sluiten en afgrendelen. Dan had hij de sleutel nog gehad. En dan had hij hem nog weer kunnen gebruiken om eruit te gaan. Maar nu God de deur dicht doet, nu kan Noach er ook niet meer uit. Dan alleen op Gods tijd. Maar dat is zijn veiligheid. Dat is zijn bescherming, constant. Zolang als straks de wateren van de zondvloed op de aarde zijn. Hij is veilig. Gegarandeerd veilig. God staat voor die veiligheid in. Maar degenen die buiten zijn, kunnen er nu nooit meer in. Er was een tijd dat de deur open stond. Dat de nodiging uitging. U herinnert u dat ook. De prediking van Noach was niet alleen een ernstige oordeelsaankondiging en een waarschuwing, maar ook een nodiging. En Noach heeft gepredikt dat het nu nog de welaangename tijd en de dag der zaligheid was. En dat nu nog de Heere langmoedig en groot van goedertierenheid is. En dat nu nog de goddeloze zijn weg kan verlaten en barmhartigheid vinden bij de Heere. Maar toen die dag der zaligheid en die periode van Gods langmoedigheid niet eindeloos bleek te zijn, maar een einde nam, toen ging de deur dicht en bleven degenen die niet de dag hunner bezoeking bekend hadden en die niet in de weg van die gehoorzaamheid en van het vluchten tot de Heere wilden gaan, die bleven buiten en God nam ze allen weg. En zo werden verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was. Van de mens aan tot het vee toe enzovoort. En zoals de Heer Jezus dat ook zei in die woorden die we naast onze tekst uit Genesis gelegd hebben. In Matthäus 24. Dat de zondvloed kwam en ze allen wegnam. Hoe ging dat dan toe? Het woord van God vertelt het ons in een paar grote trekken. Het geschiedde door de zondvloed, zoals we dat dan gewend zijn te noemen. Die geweldige watervloed, zoals er nog nooit één geweest was op de aarde. En zoals er na die tijd ook nooit meer één geweest is en nooit meer één zijn zal. Het ging regenen. En het bleef regenen. En het bleef regenen, dag en nacht. Niet zomaar een beetje motregen. maar plasregen, stromende regen. 40 dagen en 40 nachten aan één stuk. En bovendien, zo vertelt ons het woord van God, werden de fonteinen van de afgrond opengebroken. Het water kwam ook met kracht uit de diepte omhoog. En zowel dat water dat van boven kwam als het water dat van beneden kwam, bleef maar stijgen en stijgen gedurende die 40 dagen, totdat de hele aarde overdekt werd. En al hoger en hoger rees dat water totdat tenslotte ook de toppen der bergen bedekt werden. Dat dat water in die dagen bleef stijgen, wordt ons ook op een aangrijpende manier in het 7e hoofdstuk van het boek Genesis verteld. Als u eens even meeleest in vers 17... Die vloed was 40 dagen op de aarde en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde. Vers 18, en de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark ging op de wateren. Vers 19, en de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. U ziet de manier waarop de Heere door zijn Heilige Geest dit woord heeft laten neerschrijven. U ziet ook hoe dat stijgende water als het ware getekend wordt. De wateren vermeerderden zeer. De wateren namen gans zeer de overhand over de aarde. En 15 ellen, 7,5 meter, staan straks de wateren boven de toppen der bergen. Een geweldige watervloed. En u moet zich daar nou niet een voorstelling van maken alsof dat allemaal maar kalm en rustig te werk ging. Alsof dat niveau, dat waterniveau, langzamerhand omhoog kwam en verder niets. U moet zich daar geen voorstelling van maken alsof het alleen maar wat drenzerig aan het regenen was, constant en steeds door, en dat er dan ook nog hier en daar wat water uit de aarde opborrelde. En vers 11 laat ons zien dat het met geweld ging in het 600ste jaar van het leven van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag van de maand. Op dezelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen des hemels geopend. Voelt u het geweld, de kracht, de majesteit die in die enkele woorden spreekt? Ze werden opengebroken met goddelijke kracht en geweld. En de hemel, dat was als het ware een sluis die zich ontlaadde op de aarde. En dat ging niet rustig toe. De hele schepping was in beroering. Het was een en al beweging en geweld en gekraak, en de bergen werden verzet en de aarde sidderde op haar grondvesten en vulkanische uitbarstingen vonden plaats en de bodem van de oceanen werd opgeheven en de aarde schudde op haar fundamenten en de zee beefde. Het is in één woord ontzettend geweest. En als gevolg van die zondvloed zijn er dan ook geweldige veranderingen tot stand gekomen in de ganse schepping. En als straks de wateren weer zijn gedaald en de aarde weer drooggevallen is, dan ziet de aarde er na die zondvloed heel anders uit dan voor die tijd. Dan is de verhouding tussen wat land was en wat water is veranderd. Dan is het klimaat geheel veranderd. Dan is in de planten- en dierenwereld heel veel veranderd. Geweldige veranderingen gekomen. Ik zal daar nu niet verder op ingaan, daar is best het een en ander over te zeggen en ook wel over te lezen. Maar deze dingen zijn dan toch wel van belang, al is dat nou niet zozeer wat ons vanmorgen bezig moet houden. Maar deze dingen zijn toch wel van belang met het oog op wat we nou hebben te denken van al die dingen die vanuit de wereld van het ongeloof, waar men die verhalen uit de schriften terzijde geschoven heeft en als fabels of wat dan ook heeft gekenschetst, wat ons antwoord nu moet zijn op wat vanuit de wereld van de ongelovige wetenschap wordt aangedragen ten aanzien van hoe wij over de ouderdom van de aarde en dat soort dingen moeten denken. Het is van belang om dan toch inderdaad in rekening te brengen dat er een zondvloed geweest is. Het is van belang om bij de beoordeling van de evolutiefilosofie te bedenken dat er een zondvloed geweest is. En dat we gevoegelijk kunnen aannemen dat dat gebeuren van die zondvloed een machtige inbreuk geweest is op de loop van de gebeurtenissen op deze aarde. En dat veel van wat echt niet verklaard kan worden, ook niet langs natuurwetenschappelijke weg. Want laat u nou niet iets wijs maken dat die natuurwetenschappelijke methode altijd zo feilloos is en altijd tot die vaste en zekere resultaten kan komen als waarmee die theorie wel verkondigd wordt. Nee, het is al zo vaak weer gewijzigd en bijgesteld. Wat die dichter uit de vorige eeuw zei, dat is ook op deze theorieën van toepassing. Wat er de wijzen als wijsheid verkonden, straks komt er een wijzer die het wegredeneert. Nou, zo is het inderdaad ook wel geweest. Maar met al die dingen is het toch wel van belang dat wij bij dat schriftwoord, niet alleen vanuit het allereerste begin van de Bijbel, maar ook bij dat schriftwoord dat ons over de zondvloed vertelt en over dat opengebroken worden van de fonteinen van de afgrond en bij dat uitgegoten worden van de sluizen van de hemel, dat wij bij dat schriftwoord stilstaan en dat ook in rekening brengen als het gaat om hoe de geschiedenis van deze wereld en van de aardlagen en van al die andere dingen zou zijn geweest. Maar laat dat dan voor vanmorgen genoeg zijn ten aanzien van deze kant van de zaak. Toen die wateren al hoger en hoger begonnen te reizen, toen heeft de mensheid van Noach's dagen begrepen, maar te laat, dat Noach toch gelijk heeft gehad. Ze hebben dat lange tijd niet willen geloven. Toen hij sprak over een komende watervloed en over God die vertoornd was vanwege het gedrag van de goddelozen, en toen dat de Heere oordelen zou brengen, dat de Heere wraak zou nemen, dat de Heere vergelding zou doen, ze hebben dat als niet ter zake dienende terzijde geschoven en ze hebben gewezen op de vooruitgang die ze gemaakt hadden en op de uitvindingen die er gedaan waren en op dat alles wat mensen bereikt hadden, waardoor een mens toch ook zo langzamerhand wel onafhankelijk is geworden van God en God ook niet meer nodig heeft en daarom God wel kon vergeten en God wel dood kon verklaren en met God en met zijn eisen en met zijn woord geen rekening meer mee hoefde te houden. Zoals het ook in de dagen van de Zoon des Mensen zou zijn, zo zei de Heer Jezus, daarover straks. Maar in die dagen van Noach hebben ze het ook weggelachen. En hebben ze Noach erom uitgelachen. Maar als het gaat regenen en als het blijft regenen en als het met zoveel geweld gaat en als de donder rommelt en de aarde schudt en de fonteinen van de afgrond opengebroken worden, dan besterft de spotlach hen op de lippen. De Bijbel geeft geen dramatische beschrijving van de dingen die toen plaatsvonden. En het wordt aan onze verbeeldingskracht overgelaten om ons een voorstelling te maken van de angsten en van de paniek die toen de mensen aangrepen. Maar u kunt ervan verzekerd zijn dat er toen hartverscheurende taferelen zich hebben afgespeeld. Nog niet toen die eerste regendruppels vielen, al hebben ze daar misschien toch ook wel wat vreemd van opgekeken. Maar toen het bleef regenen en toen de aarde al meer met water bedekt werd en de akkers blank kwamen te staan en het water de huizen binnendrong en al hoger en hoger steeg, zodat de mensen genoodzaakt werden om een wijkplaats te zoeken en zichzelf in veiligheid te stellen, toen begon de paniek en de angst. En toen ze in de bomen waarin ze geklommen waren ook niet veilig bleken te zijn, en toen de hoger gelegen gronden, de heuvels, ook geen veilige wijkplaats bleken te bieden, en toen ze al hun bezittingen al moesten achterlaten en er niets van konden meenemen en alleen nog krampachtige pogingen konden doen om het vege lijf te redden, Toen greep de angst hem meer en meer aan. En toen ze voor hun kinderen niet meer konden zorgen, en toen ze voor hun oude mensen ook niet meer konden zorgen, en toen onder hen, onder die categorieën, de eerste slachtoffers begonnen te vallen, toen gingen ze hoe langer hoe meer beseffen, Noach heeft gelijk. En toen de krachten hem bezweeg begaven, en toen ze zich niet meer konden vastklampen aan die dingen waar ze veiligheid en bescherming bij en opgezocht hadden, en toen het water hen stuk voor stuk wegspoelde, zodat ze omkwamen in de donkere, kolkende watermassa, toen zijn er angsten uitgestaan en jammerklachten geuit en hulpgeroep, versmoord door het water, werd gehoord. Zijn er toen ook geweest die zich aan de ark hebben vastgeklemd, in de hoop dat zij op die manier met de ark konden meevaren? Zijn er toen ook geweest die uit alle macht op de gesloten deur van de ark hebben gebonst en Noach hebben gevraagd: doe ons open, laat ons binnen? Zijn er toen op allerlei manieren pogingen gedaan om aan de dreigende dood te ontkomen? Maar de deur bleef dicht, want Noach kon hem ook niet open doen. God had hem immers gesloten. En aan de ark hangen, en ja, de buitenkant van de ark proberen vast te houden. Dat gaat misschien voor een paar minuten, misschien voor een kwartier, misschien voor een half uur. Maar dat gaat geen 40 dagen en 40 nachten. En God verdierf ze allen. Hartverscheurende taferelen zijn er geweest, ongetwijfeld. Toen ze één voor één, stuk voor stuk, de een na de ander, omkwamen. Dat de langmoedigheid Gods een einde nam. En er geen genade meer aangeboden werd. Dat was toch tamelijk wreed en hard van God, nietwaar? Dat de Heere dat allemaal kon aanzien. En dat hij dat allemaal toeliet. En dat hij dat allemaal liet gebeuren. Die oordelen zijn toch wel erg vreselijk en zeer ingrijpend geweest. Was dat dan allemaal billijk? Waarom vraagt u dat? Waarom vraagt u dat? Als u die vraag wil stellen, sta mij dan toe dat ik eerst een andere vraag stel. Was dat nou billijk? Was dat nu rechtvaardig? Was dat nu eerlijk van die mensen om God 120 jaar tevergeefs te laten roepen en nodigen? Was dat nu billijk van die mensen dat ze met die boodschap van Noach spotten? En dat ze die open deur die God nog opengelaten had versmaden. En dat ze de liefde Gods die hen zocht te behouden verachten. Was dat billijk? Was dat rechtvaardig? Begrijpt u, je kunt wel eens een vraag stellen. Maar je moet zo eerlijk wezen om dan ook maar tegelijkertijd alle vragen die er te stellen zijn te stellen. Want die vragen naar of het wel billijk en rechtvaardig was wat God allemaal deed, dat zijn meestal van die vragen die opkomen uit een verdorven hart, dat er eigenlijk op uit is om Gods doen onder kritiek te stellen. Dat doet het natuurlijke hart zo graag. Uiteindelijk krijgt God dan overal de schuld van. En God moest wat meer barmhartig zijn en God moest, en de mens mag maar doen wat hij wil. En die mag met God handelen zoals hij meent dat hij met God mag handelen. En de mens moet geen strobreed in de weg gelegd worden. En de mens moet zich kunnen uitleven. En de mens mag Gods schepping verderven en de aarde vervullen met wrevel. En het gedichtsel van 's mensenhart mag ten alle dagen alleenlijk boos zijn. En God mag daar niet op reageren in zijn heilige verontwaardiging en in zijn gekrenkte eer. Zo verdorven is een mens. De mens zichzelf alles toestaat en God niets. De mens zichzelf altijd wil beveiligen en rechtvaardigen. Maar dat God gekrenkt mag worden en onteerd mag worden en uit zijn schepping uitgebannen mag worden en het allemaal maar moet nemen omdat de mens zo wil handelen. Hoe lang is God op het hart getrapt? Hoe lang is God onteerd geweest? Hoe lang is zijn geduld op de proef gesteld? Hoe lang zijn de roepstemmen in de wind geslagen? De Heere is recht in al zijn weg en werk. En het vonnis dat de Heere uitspreekt en dat de Heere voltrekt. Gemeente, het is echt rechtvaardig. Zit daar nou niet over in en stel daar nou niet eens vragen bij. Want het is onmogelijk dat God onrechtvaardig zou zijn. Het is onmogelijk. Dat God iets zou doen wat onbillijk en oneerlijk zou zijn. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Alleen maak nou niet de fout dat u het recht van God en de eerlijkheid en de billijkheid van God gaat per conclusie vaststellen uit wat u eerst van God gezien hebt. Eerst moet God het bewijzen in zijn doen en in zijn laten dat hij rechtvaardig is voordat we het zouden gaan geloven. Nee, we hebben ervan uit te gaan. We hebben ervan uit te gaan dat God rechtvaardig is en dat de oordelen Gods billijk zijn. En dat er geen onrecht bij de Heere is, nooit geweest, nooit zijn zal. Maar is God dan ook niet barmhartig? Ah, dan gaan we weer een tegenstelling in God proberen te maken. Hij is rechtvaardig, we willen dat dan wel toestemmen. Maar is hij dan ook niet barmhartig? Nou, wat willen we daar dan mee zeggen? Wat bedoelt die vraag dan? Nou, die vraag bedoelt dat we willen erkennen dat God rechtvaardig is, maar dat God toch niet altijd zijn rechtvaardigheid voorop zou moeten stellen en zijn barmhartigheid moeten vergeten. Alsof God dat doet. Die barmhartigheid was er nog eerder dan zijn rechtvaardigheid. Die barmhartigheid is er nou 120 jaren geweest. Zeker is God barmhartig. En dat heeft hij bewezen. Niet alleen aan Noach door aan Noach genade te schenken. En niet alleen aan die dieren door die dieren naar de ark toe te brengen. Maar ook aan die andere mensen door het ze te laten verkondigen en het ze gedurig te laten verkondigen. Dat er bij hem ontkoming is en dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis zouden komen. Dat heeft de Heere toch bewezen. Zijn barmhartigheid was er nog eerder, althans de openbaring ervan, dan de openbaring van zijn rechtvaardigheid. Hoe kunt u het vragen of de Heere misschien ook toch niet barmhartig is? Jazeker, maar er is een tijd voor alles. En in zijn liefde en in zijn barmhartigheid heeft hij al zoveel verdragen. En hij zou het allemaal nog hebben willen vergeven en kwijtschelden ook. Als ze boetvaardig tot hem waren gevlucht. Als ze gekomen waren met smeking en geween. Hij zou het ze hebben kwijtgescholden. Want de Heere heeft de lust in om genade te bewijzen. Noach is daar toch het voorbeeld van? Had het toch ook niet verdiend? Laten we niet debatteren om onze ziel daardoor op te houden. Debatteren over recht of onrecht. Laat ik het nog een keer mogen zeggen wat die dichter van Psalm 92 uit volle overtuiging zegt. En wat wij echt met hem in volle overtuiging mogen meezingen. En ik hoop dat u dat echt kunt. Uit volle overtuiging meezingen in hem, mijn vaste rots. Is het onrecht nooit gevonden. Toen niet en straks ook niet. Want we hebben naast het woord van onze tekst dat woord van de Heer Jezus gelegd. En daarmee spoort ook weer dat woord wat we gelezen hebben uit de tweede brief van de apostel Petrus. Die heeft het ook over die zondvloed en over dat gericht van God in die dagen. Maar hij zegt, nou gaat het straks weer gebeuren. Op een andere manier weliswaar. Niet meer door water, dat heeft God beloofd. Dat is zijn woord gesproken tot Noach na de zondvloed geweest. En daar houdt de Heere zich ook aan. Daar hoeven we echt niet over in te zitten. Er zullen watersnoden zijn, maar nooit meer in die mate en nooit meer in die omvang. De aarde zal niet meer als geheel door het water worden verdelgd. Nee, maar er komt een ander gericht. De aarde die nu is, wordt ten vure bewaard. Waarom? Omdat de wereld door die zondvloed ook niet verbeterd is. En omdat het hart van de mens ook door die zondvloed nog niet verbeterd is. En omdat het na die tijd weer op dezelfde oude voet voortgegaan is. En daarom zei de Heer Jezus, die dagen van Noach die keren straks weer terug. In de dagen van de Zoon des Mensen, zoals hij ze noemt. En hij bedoelt zichzelf, de dagen die met zijn wederkomst in verband staan. De dagen die aan zijn wederkomst voorafgaan, dat zullen dagen zijn die er net zo uitzien. En dan denk ik niet dat de Heer Jezus bedoelt dat dat alleen maar ziet op die allerlaatste dagen en weken en misschien maanden vlak voorafgaande aan zijn komst. Maar ik denk dat de Heer daarmee doelt de hele periode, die lange weken, maanden, jaren, eeuwenlange periode die aan zijn wederkomst voorafgaat. Dat zijn allemaal de dagen van de Zoon des Mensen. De dagen waarin het evangelie van de Zoon des Mensen verkondigd wordt, de laatste uren. Dat zei Johannes immers van zijn tijd ook al, kinderkens, het is de laatste uren. Nu, dat was toen al zo, dat is nu zeker zo. En dat zal nog meer zo zijn naarmate de dag van Jezus' wederkomst nadert. Maar al die tijd, heel die periode zijn de dagen van de Zoon des Mensen. En men ziet het om zich heen, dat wat er in Noachs dagen leefde, nu weer leeft. En steeds in toenemende mate gaat leven. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden ten huwelijk gegeven. En dat is alles. Dat is alles. Is er wat verkeerds met eten en drinken? Dat denkt u toch niet? Trouwen en uithuwelijken, is daar wat verkeerds mee? Mits het in de Heere gebeurt, natuurlijk niet. Maar als het alles is wat er van een generatie gezegd kan worden, dan betekent dat dat die generatie alleen maar met het aardse bezig is. Met het vergankelijke. Met datgene wat is en wat weer verdwijnt. En niemand heeft er erg in. Dat zegt de Heer Jezus ook. En ze bekenden het niet. Wat niet? Dat er nog een God is die spreekt en die leeft. Dat er nog een God is die hen dat eten geeft en dat drinken. Dat er nog een God is die zijn ordeningen geeft en onderhoudt. Ook in het leven van zijn schepping. Dat er nog een God is die zijn woord spreekt. God is er niet meer. In het begrip, in het besef van die mensen, zoals in Noach's dagen ook. En als Noach over de Heere begint te spreken, dan zeggen ze tegen Noach, geloof jij daar nog in? Geloof jij nog in God? Ben je nog zo ouderwets? Ja, mijn vader deed het ook, maar wij hebben toch geleerd dat we zelf kunnen. Geloof jij echt nog dat er een God is? En ze zeggen het vandaag ook. Ze zeggen het tegen u misschien ook wel eens. Geloof je nou echt dat er nog een God is? En dat die God alles bestuurt en dat die God alles regeert? En dan moet je eens kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dan komen ze met die dingen aan, niet waar? Van, als er dan een God is, hoe kan hij dat dan aanzien? Dat het daar in het voormalige Joegoslavië zo gaat en zo gaat. En waarom laat hij dat dan toe? De mens mag alles doen. De mens mag daar de ander naar de strot grijpen en ik weet niet wat voor allemaal manieren doen. Maar God mag het alleen niet toelaten. Maar zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. God is uitgebannen. En dat hij rechten heeft, rechten op zijn schepselen. En dat hij verantwoording vraagt van wat we met de levenstijd en met de gaven die hij gegeven heeft gedaan hebben. En hoe wij ons leven, ons lichaam, onze geest, onze gedachten, onze talenten, onze zintuigen en alles wat hij als de schepper gegeven heeft gebruikt hebben. En dat we dat toch een keer zullen moeten verantwoorden. Dat wil de mens toch niet meer weten. En zij bekenden het niet. Net zo goed als in Noach's dagen. Ze hadden er geen erg in. En in de dagen van de Zoon des Mensen hebben de mensen er ook geen erg in.
Totdat.
God heeft wel middelen om de ogen te openen. En blinden ziende te maken. En dwazen tot zichzelf te brengen. En gemeente, die gedachte mag ons best verschrikken. Zeker. Het woord van God is soms ook echt bedoeld om ons te doen verschrikken. Het woord van God is niet bedoeld om ons te paaien, te vleien. Het woord van God is niet bedoeld om ons allerlei dingen wijs te maken. Maar het woord van God is soms ook bedoeld om ons te laten schrikken. Wij dan wetende de schrik des Heren. We leven toch al te zorgeloos. En we staan er toch al veel te weinig bij stil dat er straks een rechterstoel komt. En dat we verantwoording moeten afleggen. Ook wij kerkmensen. En daarom is het van tijd tot tijd best nodig. Dat we die dingen uit het woord van God eens goed voor de aandacht krijgen. En dat die dingen uit het woord van God ons ook eens op het geweten en op het hart en op het gemoed gebonden worden. Opdat we ons weer eens een keer en misschien wel voor de eerste keer zouden afvragen. Is het nou goed met mijn ziel? Want u weet toch wel, de schrift zegt dat het vreselijk zal zijn om te vallen in de handen van de levende God. Ik bedoel, onverzoend in de handen van die God te vallen. Het zal toch wat wezen als wij rekenschap moeten afleggen en we kunnen het niet. Het zal toch wat wezen voor de spotters en voor de goddelozen. En voor de openbare zondaars, als ze gaan ontdekken dat wat ze versmaad hebben toch echt is. En wat ze niet hebben willen geloven toch werkelijkheid is. En dat een God van wie ze niet hebben willen weten en aan wiens bestaan ze twijfels gehad hebben. En wiens bestaan ze zelfs ontkend hebben. Dat die God zich toch in al zijn majesteit ineens aan hen komt presenteren. Maar dat zijn niet allemaal spotters geweest in Noach's dagen. Er zijn ook fatsoenlijke mensen bij geweest. Die geen vlieg kwaad deden. Niet allemaal misdadigers en straatschenders en dieven en rovers en moordenaars. Maar ook fatsoenlijke mensen. Hele nette, burgerlijke, fatsoenlijke mensen. Die zijn er ook geweest. Die kwamen ook om. Want één ding ontbrak en dat was de ware vreze Gods. En dan ondergaat de mens hetzelfde lot. Of hij nu spot en hoont en lacht en God openbaar krenkt. Of dat hij nou inderdaad alleen maar in zijn fatsoenlijkheid, in zijn burgerlijke fatsoenlijkheid voortleeft. Maar God niet in zijn leven een plaats heeft leren geven. En de vreze Gods niet kent. Daarom zit er in dat woord van onze tekst, zo goed als ook in dat woord uit Matteüs 24, iets ontzettend dreigends, gemeente. Al zo werd verdelgd. Al wat bestond. En dat woord van de Heere Jezus, en verdierf ze allen. Niemand uitgezonderd. Toen kon de rijke niet met zijn geld bereiken wat hij zo graag zou willen bereiken en wat hij misschien zijn leven lang met zijn geld had kunnen bereiken. Dit of dat. En met zijn geld kon hij het altijd kopen en met zijn geld kon hij het altijd zich verwerven. Maar toen niet meer. Geld trekt de scheidslijn dan niet meer. En toen was het verschil tussen mensen die een hoge ontwikkeling hadden en die overal een oplossing voor wisten en degene die laag van ontwikkeling waren, ook geen verschil meer. Want of je met een geweldige kennis en met een hoog IQ in de golven wegzinkt en de dood in het water vindt, of dat je als dom en ongeleerd en ongeschoold mens op dezelfde manier wegglijdt in het donkere water, maakt dan toch geen verschil meer. Toen was er geen verschil meer tussen oud en jong. En misschien waren er ook wel mensen die wel wat goedwillend waren en die tegen Noach zeiden, nou als jij echt gelooft dat dat allemaal gaat gebeuren en dat je zo'n geweldig karwei moet opknappen omdat God je dat opgedragen heeft en dat je zo weinig krachten hebt om dat te volbrengen. Jij alleen met je jongens, we zullen je een handje helpen. De een heeft ook wat hout aangedragen en de ander heeft Noach ook geholpen met het aanbrengen van de balken en de stutten die nodig waren bij de ark. En ze hebben misschien nog inderdaad wel geholpen, de goedwillenden. Maar ieder die buiten de ark bleef, kwam om. Ook de meelopers. Ook de naamchristenen. Ook de mondbeleiders. Wat zal dat zijn? Gemeente, ik zou het niet weten te zeggen. Maar wat zal dat zijn als straks die grote witte troon daar staat? De wolken des hemels als hij wederkomt. En als hij voor wiens aangezicht de bergen wegvluchten, op die grote troon zal gezeten zijn. Als alle volkeren der aarde voor zijn aangezicht gebracht worden. Om rekenschap af te leggen van hetgeen in dit lichaam, in dit leven geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Het zal dat zijn als je dan voor die rechten niet kunt bestaan. Als de vreze Gods je vreemd gebleven is. Als de genade Gods onbekend gebleven is. Dan tekent het laatste Bijbelboek iets van de verschrikking, van de vrees. Van de ontzetting die de mensen zal aangrijpen als ze zullen vluchten tot de bergen en tot de heuvels. En bidden zullen het onverhoorde gebed. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En al die tijd die er al vooraf ging, hebben ze er geen erg in gehad. Ze hebben het niet bemerkt. Ze hebben gedacht, zoals Paulus in de Thessalonicense brief schrijft, het is een tijd van vrede, vrede en geen gevaar. Petrus zegt, maar die dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Wanneer de mensen het niet bemerken, niet bedenken, niet overleggen, zal het geschieden. Gemeente, dat is wat geweest in Noach's tijd. En dat zal wat zijn. En we staan ervoor in de dagen van de Zoon des Mensen. Bent u nou bereid? Bent u nou al gevlucht om binnen de ark, binnen die zaligmaker te komen, om door hem gered te worden? Heeft de schrik des Heren, die in het woord van God ook meeklinkt, u al eens bewogen tot het geloof? Dat u het ontdekt hebt, zo kan ik niet verder, zo wordt het omkomen. En dat u vanuit die nood en door die nood gedreven zich tot de Heren om hulp en om uitkomst hebt begeven, hebt u de dag uw bezoeking al bekend. En heeft de prediking die God doet uitgaan, en hoe lang is dat al in uw leven? Hoe lang hebt u het al gehoord? Hoe lang hebt u het al geweten? Hoe lang weet u al van de twee wegen? Hoe lang weet u het al dat het alleen dan goed is, dan alleen veilig is, als we geborgen zijn in die zaligmaker, als we ingegaan zijn door die enge poort en als we behoudenis gezocht en gevonden hebben achter het bloed van dat onbestraffelijke en onbevlekte lam, hoe lang weet u het al? En is het er nou al eens van gekomen om daarheen te gaan en alles achter te laten en alles onbelangrijk te achten en alles een ogenblik is van u af te zetten en te vergeten, omdat dat ene alles beheersend geworden is? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Zie het in die dagen van Noach, buiten die ark is geen leven, maar een eeuwig omkomen. En in de dagen van de Zoon des Mensen is er nergens veiligheid dan alleen als we geborgen zijn in hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. En wiens deur, om zo te zeggen, zo lang opengestaan heeft. En tot wie we genodigd en gelokt zijn. En tot wie de Heere zondaren wilde brengen. Alzo werd verdelgd al wat bestond, wat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot aan het gevogelte des hemels. En ze werden verdelgd van de aarde. Doch, Altijd weer die genadige tegenstelling die God maakt. Zo begon het in Noach's leven ook, niet waar? Hoofdstuk 6, vers 8. Maar Noach, en hier weer, doch Noach alleen bleef over. En waarom hij nou wel? Ik hoef niet te herhalen wat ik toen zei, toen ik preekte over vers 8 van hoofdstuk 6. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Maar dat is het nu ook weer. Als er staan mag in onze tekst, toch Noach bleef alleen over. En wat met hem in de ark was, dan is dat alleen maar weer om die genade. Dat drijft die ark nou. Met heel die inhoud, mens en beest. Terwijl de wateren het leven van de aarde wegspoelen, dragen diezelfde wateren Noach en de zijnen straks naar de nieuwe aarde. Veilig, veilig, hen deert geen kwaad. Gods hand die door zijn kracht de wereld doet beven, letterlijk, houdt door haar kracht zijn volk in stand. Terwijl die hand Gods de aarde schudt en de sluizen opent en de fonteinen openbreekt, draagt diezelfde hand de ark met alles wat erin is, naar de veilige stranden straks van de nieuwe aarde. Toch Noach verdienst aan zijn kant geen zins. Waardigheid geen zins. God maakt onderscheid waar het niet is. Hij doet het. Hij liet zijn oog in welgevallen op Noach rusten. En Noach kon daarom niet meer meedoen met de uitgieting van ongerechtigheid van zijn dagen. Noach zocht God, leefde in de omgang met de Heere. Hij was rechtvaardig en een oprecht man in zijn geslachten. Hij wandelde met God. En daar kwam dat onderscheid dan in openbaar. De gemeente, ziet u het wel, dat al hebben we dan als mensheid ook vandaag de oordelen en de gramschap Gods dubbel en dwars verdient. En al zou het billijk zijn dat de Heere af ging rekenen, dan zou het billijk geweest zijn als het vandaag nog 35 graden geweest zou zijn, zonder één druppel regen, en volgende week zondag nog, en zondag erop nog, zodat alles verschroeid zou zijn op de aarde, en er niets zou groeien, en mens en beest zouden verkommeren en verkwijnen en vergaan onder de toorn van een God die de krachten ook in het rijk der natuur doet meewerken om de mens te laten gevoelen dat hij een zondaar is. Zou God het gedaan hebben, hij is in de toorn langmoedig en groot van goedertierenheid. Doch Noach, en kijk die ark nou maar na, dat komt wel terecht. Waar, dat weet Noach niet en dat heeft God hem ook niet geopenbaard. Maar straks is daar wel een berg waar die op land, waar die op staat en waar Noach dan kan verbijden totdat de aarde drooggevallen is. Dat komt wel goed met diegenen die door God beveiligd zijn. Dat komt wel goed. Maar zie op de barmhartigheid en de genade en de ontferming van de Heer. En dan nogmaals. Het kan ook in deze geschiedenis niet anders. Of dacht u van wel? Hoe zou je daar nou anders over moeten preken? Ik zou het niet weten. Maar dan daarom nogmaals, bent u behouden. Vaart u mee met die ark. Reist u mee achter die overste leidsman en de voleinder des geloofs, de Heer Jezus Christus. Weet u wat dat is? Ik zet mijn treden in uw spoor. Weet u wat dat is in de praktijk en in de beoefening, wat de Heer Jezus zijn discipelen gezegd heeft? Volg mij. Weet u wat dat is, wat de Heer Jezus op een andere plaats zei? Die in mij blijft en in mijn woord blijft, blijven, die zal waarlijk mijn discipel zijn. Zijn deze dingen nu nog altijd onbekend? Gemeente, ik weet niet hoe lang de Heere nog langmoedig over u en over mij zal willen zijn. Maar ik citeer nu vanmorgen die woorden van Petrus op de Pinksterdag. als hij tot die mensen daar samen vergaderd voor hem zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Er is nog een weg om behouden te worden. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En als je dan inderdaad door genade mag weten dat je meevaart in die ark, om zo maar te zeggen, en dat je het aan God mag overlaten waar dat straks terecht komt, maar dat je terugkijkend op die gesloten deur mag weten, de Heere rekent ze mee bij het opschrijven der volkeren. En als je vooruitkijkend mag denken, hij is getrouw. Hij is getrouw, hij die het beloofd heeft, zal het ook doen. En als je het zo aan God mag overgeven, en zo bij hem mag schuilen, en hem genoeg mag hebben, wat is dan de weg, wat is dan de wandel waarin de Heere zich verheerlijken wil? En wat is dan de roeping van dat volk des Heren? Mag ik u dat nog eens voorlezen uit het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie? Want in welk verband zegt de Heer Jezus dat nu over die dagen van de Zoon des Mensen? Dan zegt hij in vers 36, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen niet in de hemel, dan mijn Vader alleen. En als hij dan die woorden gesproken heeft over de dag van de Zoon des Mensen en over dat ze in de dagen van Noach alle verdorven zijn, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen, en dan voelt u datzelfde gewicht weer meeklinken, als dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. En in welk verband zegt de Heere dat nu? En met het oog waarop zegt de Heere dat nu? Hierop. Waakt dan. Waakt dan. Want ge weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nacht waken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. En zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Waken. Er is soms niks moeilijker dan waken. Soms is waken makkelijk als je de slaap niet vatten kunt. Dan gaat het vanzelf. Maar nou te moeten waken als de slaap je bespringt. En als je ogenleden dichtvallen. En als alles in je lichaam vraagt om rust en om slaap. Nou te moeten waken. Als alles in je op rust en op slaap gericht is. Te moeten waken. Ja, dan juist. Dan juist. Laat uw klederen onbesmet zijn. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En hoe kan dat dan? Door hem die gewaakt heeft. Door hem die geworsteld heeft. Door hem die het voor zijn kerk verdiend heeft. Door hem die door de bange nachten van lijden en van strijden heen geworsteld is. Om zo aan God rantsoen te geven en de gerechtigheid te volbrengen die hij moest volbrengen. Zo voor zijn kerk, voor zijn volk. Een schuilplaats verdiend heeft, waar ze veilig zijn en die zo geworden is tot de ark der behoudenis, waar ze in geborgen kunnen zijn. En dan kun je het nakijken. Maar het komt wel goed, want die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Geen plaag zal uw tent naderen. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u op de handen vragen. Terwijl hij mij zeer bemint, zegt God, zo zal ik hem op een hoogte stellen. Want hij kent mijn naam. Veiligheid. Veiligheid. Als alles wijkt, als alles bezwijkt, als alles kraakt en siddert en beeft. En als de elementen brandende zullen vergaan en degenen die op de aarde wonen verdelgd zullen worden. Veiligheid. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel. Nooit begeven. Daarom vreest z'Heere macht. En dient zij majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Amen. Psalm 2, het zesde vers. Wij zullen samen danken. Heren, en toen was het voor die mensen voorbij. En toen was er geen nodiging meer en geen evangelisch stem meer en geen geopende deur meer. Toen was het voorbij, de genadetijd. Alleen nog het verderf wachtte toen. En dat was rechtvaardig, o God. Dat zou ook in ons geval rechtvaardig zijn. Maar vanmorgen hebt u het ons laten weten dat het nog niet voorbij is. En dat het nog genadetijd is en dat nog de nodiging uitging en dat nog de deur open staat. O God, als we er nog nooit gebruik van gemaakt hebben, leer het ons nu doen. Bewogen door uw woord tot het geloof, tot het vluchten tot u. Om daar veiligheid te zoeken en straks mee te varen met de arken, mee te reizen. Met de leidsman, de overste leidsman en de volleinde des geloofs. En wat een zegen, nu ook weer, doch Noach. Geen verdienste als mensenkant. Onderscheid waar het niet is. Genade verheerlijkt aan een verdorven mens, aan een zondaar. Wat een wonder, Heere, nog altijd. Dat er genade is en dat het beschikbaar is en dat u het maar uit te delen hebt aan boetvaardigen en aan hulpelozen en aan smekelingen. Om daar bij uw genadetroon geholpen te worden.